We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 10. Over de genezing van Bartimeus. Markus 10, vers 46 tot en met 52. En zij kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimeus, een blinde bedelaar aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende worde. En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Tot zover dit prachtige stukje uit het Markus-evangelie. We hebben al gezien dat er Jezus vanuit het noordelijke deel van Israël, vanuit Galilea, op weg was naar Jeruzalem. En dat de Jezus over de Jordaan, dus via het Overjordaanse, naar beneden ging. En bij Jericho over de Jordaan weer terugging. En dan op een gegeven moment in Jericho uitkomt. Jericho was eigenlijk de laatste grote stad waar de Jezus doorheen trok voordat hij in Jeruzalem zou komen. Natuurlijk kwam hij nog langs Betfage, Betanië. Daar kwam de Jezus, Betfage kwam de Jezus nog langs. En waar Martha en Maria en Lazarus woonden. Maar dit was eigenlijk de laatste grote stad, Jericho, waar de Jezus langskwam op weg naar Jeruzalem. Bartimeus die vertelt niet dat de Jezus in Jericho nog iemand anders ontmoet had, die ook langs de kant van de weg zat. En u weet waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Over Zacchaeus. Markus vertelt daar niet over. Hij vertelt hier eigenlijk alleen over Bartimeus. Het is zelfs zo dat Matthäus, dit stukje kunt u ook in Matthäus lezen, dan spreekt Matthäus zelfs over twee blinde bedelaren die naar hem toe kwamen. En hier staat er maar over één, Bartimeus. Toen de Jezus uit Jericho vertrok. Dat is heel interessant om die verschillen te zien tussen Matthäus, Lucas en Markus. Maar kennelijk heeft deze Bartimeus op Markus toch wel een hele belangrijke indruk gemaakt. Het zou kunnen zijn, weet ik niet zeker, het zou kunnen zijn dat Bartimeus later in het begin van de gemeente Jeruzalem ook een belangrijke rol gespeeld zal hebben. We moeten niet vergeten dat Petrus dat wat hij met Jezus meegemaakt heeft, hier vertelt aan Markus. En dat Markus het opschrijft in de gevangenis waar Petrus zit. En dat dat dit op Petrus zo'n enorme indruk gemaakt heeft. In ieder geval over Zacchaeus lezen we niks, maar over Bartimeus lezen we des te meer. Nou, het is bekend dat op de weg naar Jeruzalem, dat was een route die heel veel gelopen werd, dat langs die route natuurlijk bedelaars zaten, die om een aalmoes vroegen. En al die mensen die naar Jeruzalem waren, waren goedsmoed. Die waren natuurlijk heel optimistisch. Ze zongen de liederen van wat prachtig om naar Jeruzalem op te trekken. Nou, en in deze sfeer hadden die bedelaren het misschien heel goed uitgekiend om daar juist te gaan zitten langs de kant van de weg. Als we dan kijken dat de Jezus naar Jericho gaat, dan wil ik toch een paar dingen over Jericho zeggen. Jericho is, ik denk wel ter wereld, de plaats die het diepst onder de zeespiegel ligt. Jericho ligt vlakbij de monding waar de Jordaan in de Dode Zee uitmondt. En we weten dat de Dode Zee is het diepste punt van de aarde. En Jericho ligt daar vlak langs. En waarschijnlijk, dat is wel zeker, is Jericho de laagst gelegen plaats ter aarde. Jericho. En het is misschien niet zomaar toevallig dat de Jezus net hiervoor zegt, in het 45e vers van hetzelfde hoofdstuk, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. In het Matthäus-evangelie staat zo mooi dat hij is gekomen om te zoeken dat wat verloren is. Jericho, je zou kunnen zeggen, is dus het dieptepunt. De Heer Jezus, u kent waarschijnlijk wel die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat staat er dan? Een zeker mens daalde af naar Jericho. Dus ja, dat is best wel heel mooi om te zien dat er Jezus in Jericho kwam. En daar mogen we ook over nadenken dat, ja, dat de Heer Jezus zo diep afgedaald is naar een verloren mens. Naar de verloren mensheid, naar deze Bartimaeus. Een tijdje geleden heb ik ook iets gezegd over Jericho. Dat er iemand was die Jericho weer opbouwde, herstelde. In de tijd van Elia. Iemand die Jericho ging herstellen. En er staat in, misschien wel goed om dat te lezen, in Jozua 7. In Jozua 7. Jozua 6, sorry hoor, Jozua 6, vers 26. Na de val van Jericho staat er in Jozua 6, vers 26. Te dien tijde deed Jozua een eed, vervloekt voor het aangezicht des Heeren is de man die zich opmaakt om deze stad Jericho te herbouwen. Nou, Jezus ging naar Jericho, waarover God zelfs een vloek uitgesproken heeft. Dus Jericho was een stad waar ook een vloek op rustte. Want de stad was vervloekt. Vervloekt voor het aangezicht degene die zich opmaakt om Jericho te herbouwen. Dat is het tweede. Jericho was dus de diepst gelegen plaats. Jericho was een stad waar een vloek op rustte. En het derde, hoeft het niet op te slaan, maar in Hebreeën 11 lezen we dat Rahab niet omgekomen is met de ongehoorzame stad Jericho. Jericho is een stad van ongehoorzaamheid, van geweld. En nou is het zo mooi dat de Heer Jezus juist dwars door deze stad ging. En Zacchaeus opzocht en Bartimaeus opzocht. En dat is juist zo mooi in dit stukje dat God zoekt de verloren, vervloekte, diep gevallen mensheid op. En dat deed de Heer Jezus in Jericho. Dus niet zomaar een stad, maar hij daalde af naar Jericho. En dan het tweede wat mij opvalt, en daar wordt al een kleine uitleg gegeven, daar in die stad Jericho, daar zat Bartimaeus. Nou, het woordje Bar-Jona, zoon van Jona. Bar is zoon. Dat is gewoon de vertaling zoon. Timaeus, de zoon van Timaeus. En de naam Timaeus betekent letterlijk vertaald zoon van de besmette. Zoon van de besmette. Sommige mensen denken dat misschien de vader van Timaeus ook wel blind geweest is. Weten we niet. Maar hij was de zoon van de besmette. Nou, dat zet het beeld nog een beetje duidelijker neer, dat Jezus komt naar de zoon van de besmette. Dominee Torenvliet, die zei vroeger altijd, als hij wel eens sprak over de verloren zoon, toen zei hij, wij zijn de zoon van 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 de verloren zoon. We zijn allemaal besmet. We zijn allemaal verloren zonen. We zijn allemaal zondaren. En de heer Jezus die komt naar de zoon van de besmette, die blind, verblind, langs de kant van de weg zit als een bedelaar. En dan komt Jezus. En dan staat er in dat stukje, toen hij hoorde dat Jezus, en dat vind ik eigenlijk heel mooi dat hier staat, dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. Hij kende hem dus van als Jezus van Nazareth, Jezus de Nazoreër. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, toen dacht hij, dit is mijn laatste kans. Want die Jezus ook nooit meer voorbij gaan. Het was voor hem de laatste kans. Jezus kwam voorbij. En het zou best kunnen zijn dat Jezus in de jaren daarvoor meer langs geweest is. Want het was een bekende route naar Jeruzalem. En Jezus was meer in Jeruzalem geweest. Maar dit was de laatste kans. Misschien wist hij het ook niet. Maar hij dacht, nu of nooit. Nu of nooit. En dan roept deze man, die Bartimeus, die blinde bedelaar, die roept het uit. En dan zegt hij niet van, Jezus van Nazareth, heb medelijden met mij. Want hij zegt, Jezus van Nazareth kwam voorbij. Nee, hij zegt, zoon van David. Hoe komt hij daaraan? Zoon van David. Jezus, heb medelijden met mij. Nou, zoon van David. Dan blijkt toch wel dat deze blinde bedelaar op de hoogte was van het messiaanse plan van God. Want God had tegen David gezegd, het zal je niet ontbreken aan een zoon op de troon. God had de zoon van David beloofd. En hier zie je dat deze blinde bedelaar in de Jezus de Messias zag. Zoon van David. En trouwens deze term, zoon van David, komt in het hele Marcus-evangelie maar 3 keer voor. Nu, in dit gedeelte, komt het voor. In mijn Bijbel op dezelfde bladzijde in hoofdstuk 11, vers 10. Daar komt het ook nog een keer voor. Dan heeft de Jezus de intocht in Jeruzalem. En dan roepen ze in vers 10 van hoofdstuk 11, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, gezegend het komende rijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Daar wordt ook weer die link gelegd van het koninkrijk van onze vader David. En het wordt nog 1 keer genoemd in Marcus hoofdstuk 12, vers 35 tot en met 37, waar de Jezus spreekt over David, die eigenlijk tot de Heer zegt, zet u aan mijn rechterhand. En daar staat in vers 37, David zelf noemt hem Heere, hoe kan hij deze dan zijn zoon zijn? Zoon van God en zoon van David, heb medelijden met mij. Nou, dan staat er op een gegeven moment in het 48e vers, dat als die mensen hem zo roepen, horen roepen, zoon van David, heb medelijden met mij, dat al die mensen, en het Matteüs-evangelie zegt dan, degene die vooraan liepen, die zeiden, mondje dicht, stil, en ze proberen hem tot zwijgen te brengen. Dan kun je wel eens afvragen, waarom zouden ze dat nou gedaan hebben? Waarom zouden ze nou gewild hebben dat deze man zijn mond moest houden? Kunt u een klein beetje voorstellen, Jericho was een grensstad. Jericho, daar kwamen al die karavaans, dat verkeer langs, wat vanuit Jordanië, wat vanuit het oosten naar Jeruzalem ging. En in Jericho, nou ja, daar was een oppertollenaar, dat was Zacchaeus. En waar een oppertollenaar is, daar is ook een grensovergang. En waar een grensovergang is, daar waren ook meestal een paar legioenen soldaten. Romeinen. Kunt u zich een klein beetje voorstellen dat die Joden dachten, als al die Romeinen dat horen, zoon van David. Zoon van David. En die Romeinen zullen misschien gedacht hebben, jongens, dit wordt een coup. Hier hebben we een coupleging, hier hebben we nationalisme. De Joden die de zoon van David erkennen als koning. En het kan heel goed zijn dat dat ook één van de redenen geweest is waarvan de Joden zeiden, hou je mond. Hou je mond voordat het uit de hand loopt. En dat is eigenlijk hetgeen wat waarschijnlijk de belangrijkste reden geweest is, dat ze zeiden van, hou je mond. Maar hoe meer ze hem bestraften, hoe harder hij begon te roepen. En de eerste keer zegt hij nog, zoon van David, Jezus, heb medelijden met me. En de tweede keer zegt hij, zoon van David, en dan laat hij Jezus maar helemaal weg. Dan zegt hij, heb medelijden met mij. Hij roept om de zoon van David. Heb medelijden. En dan komt er zo'n prachtig vers in dit mooie stukje. Dan staat er in vers 49 de eerste vier woorden. En Jezus stond stil. We zingen wel eens dat lied, ga me niet voorbij, o heiland. Hè? Jezus stond stil. Hoewel de Jezus heel veel te doen had en er heel veel voor hem lag. En zien we hier toch staan, Jezus stond stil. Hij hoorde de stem van deze man voor wie Jezus de laatste redding was. Hij hoorde de stem van iemand die zei, heb medelijden met mij. Nou, laten we daar vanavond de Heer voor danken. Er is één die kan meelijden. Eén die kan meelijden en die weet wat we meemaken. En hij staat stil. Hij gaat ons niet voorbij. Hij weet precies wat we meemaken. En zo zijn er best wel heel wat in de gemeente ook om ons heen. Waarvan ik weet dat de Heer Jezus met hen meelijdt. Hij leidt mee met hen. He, er staat, als één lid leidt, leiden alle leden mee. En zou het hoofd dan niet meelijden? De Heer Jezus zei toch tegen Saulus toen hij op weg was naar Damascus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij vervolgde de christenen in Damascus, maar hij vervolgde Christus zelf. Hij leidt mee. En er staat niet voor niets in de Hebreeënbrief dat hij in alle opzichten als wij gelijk geworden is. Om met ons mee te kunnen voelen, om met ons mee te kunnen leiden. En als we hem vragen, Heer, leid met ons mee, heb medelijden. Dan staat hij stil. En dan, mag ik het zo zeggen vanavond, dan maakt hij zich één met dat wat wij meemaken. Hij staat stil. Hij gaat het niet aan voorbij. Hij gaat niet voorbij aan onze noden. Jezus stond stil. En dan zie je eigenlijk diezelfde mensen die eerst zeiden van hou je mond. Die zeggen nou tegen deze man. Toen de Jezus zei roept hem. Dan zeggen ze nu tegen deze blinde man. Houd moed. Eerst van hou koest. Hou je mond. Dan zeggen deze mensen nu, houd moed, sta op en hij roept u. Houd moed, sta op en hij roept u. Ik heb daar heel even over nagedacht, houd moed. Er staat 5 keer zo mooi in de Bijbel deze prachtige uitdrukking. De Jezus zegt op een gegeven moment tegen een vrouw, houd moed. Dat zegt hij in Matthäus 9, houd moed, uw zonden zijn u vergeven. Dat is mooi, hè? Houd moed, uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, als ze zich afpeigeren tegen de wind, en niet meer vooruit kunnen komen, en dus het schip dreigt om te slaan, dan zegt de Heer Jezus, houd moed, want ik ben het. Als de discipelen bevreesd zijn als de Jezus afscheid van hen neemt en dan denken ze dat ze het alleen verder moeten doen, dan zegt de Heer, houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Wat er ook op je afkomt, hij heeft de wereld overwonnen. Het is een overwonnen vijand. Houd moed. als Paulus op weg is naar Rome. En ze hebben dagen geen sterren gezien, geen zon gezien, alleen maar storm en het schip dreigt kapot te slaan. Dan staat God 's nachts bij Paulus in een droom. En wat zegt God? Houd moed. Houd moed. Niemand van u zal verloren gaan. Maar ieder bemanningslid zal behouden worden. En veilig aan land komen. Nou, 's morgens gebeurt het. Ze stranden in Malta. Houd moed. En als we te maken krijgen met een lichaam wat afgebroken wordt, dan zegt Paulus, maar wij zijn vol goede moed. Ook al weten wij dat onze aardse tent afgebroken wordt, we hebben een gebouw bij God in de hemel. Nou, dat zijn zomaar 5 keer in de Bijbel dat Gods woord ons zegt, houd moed. En misschien ben je hier naartoe gekomen, dat misschien de problemen over je heen spoelen, dat er misschien allerlei tegenwind is en dat je het niet aan kunt. Nou, de Heer Jezus die zegt vanavond tegen jou, houd moed. Houd moed. Ik ben het. En sta maar op. Sta maar op. En dat zei hij ook tegen Elia. We hebben het erover gehad, die negatief werd, die passief werd, die depressief werd. En dat de Heer hem aanraakte en zei, sta op. Blijf niet zitten. Kom op. Ik heb een plan met je leven. Sta op. Hij roept u. De hele Bijbel staat vol met Gods roepstem. Het begint in Genesis waar God de zondige mens tot zich roept. En in Openbaring eindigt de Bijbel. En wie dorst heeft, hij komen tot mij. De Heer roept ons tot zich. Houd moed, sta op, hij roept u. En dan komt er iets heel wonderlijks in vers 50. Als Bartimeus dat hoort, dan staat er, hij wierp zijn kleed van zich af. Dat is een daad in geloof. Want dat kleed, dat kan hij nooit meer zelf terugvinden. Want hij is blind. Hij werpt dat kleed van zich af en hij gaat naar Jezus toe. En hij weet 1 ding zeker. Ik mag naar Jezus komen en hij helpt me. Hij verhoort mijn gebed. En ja, dat is net zoiets als, die Samaritaanse vrouw. Toen deze Samaritaanse vrouw ineens begreep wie het was die tegenover haar stond. Wat staat er? Ze liet haar kruik liggen staan. En ze rende naar Sichar terug. Ze liet haar kruik achter. Denk, als je eenmaal ontdekt dat Jezus er is, nou dan laat je een heleboel dingen los. En dan weet je, er is maar 1 ding wat belangrijk is. Dat is Jezus. Je gaat naar Jezus. En die mantel was voor hem zo belangrijk. Je leest op een gegeven moment in de Timotheusbrief dat God tegen Timotheus zegt, wil je alsjeblieft mijn mantel meenemen, die ik ergens heb laten liggen? Een mantel, nou, dat was een kostbaar bezit. Dat was voor mensen die overnachten een soort huisje. Het was warmte. Het was bijna overleven, een mantel. Hij wierp zijn mantel af. En hij wist, ik heb Jezus nodig. Hij ging naar Jezus. En dan komt deze man bij Jezus. Hij ging naar Jezus. En dan vraagt Jezus in het 51ste vers aan deze man, wat wilt gij dat ik u doen zal? Weet je dat dit precies dezelfde vraag is als de vraag die de Jezus stelt in het stuk hiervoor? Als Jacobus en Johannes naar Jezus toekomen en zeggen, wij zouden wel willen dat wij alle twee aan de linker en de rechterzijde van u mogen zitten straks in uw koninkrijk. Wij willen wel graag geëerd worden. Ze wisten dat ze martelaar zouden worden en ze wilden net zo martelaar worden als vandaag heel wat moslims martelaar willen zijn. Dan willen we toch wel heel graag geëerd worden in de hemel. En dan staat hier in het 36e vers, dat er Jezus ook aan hen vraagt, Wat wilt gij dat ik u doen zal? En ook hier in het 51ste vers staat, wat wilt gij dat ik u doen zal? Natuurlijk wist er Jezus het. Er kwam een blinde bedelaar naar hem toe. En de Jezus die wist natuurlijk dat deze man maar één wens had, dat hij ziende zou worden. En dat zegt hij ook, dat ik ziende worden. Maar weet je, de Jezus die wil heel graag dat wij ons gebed, dat we onze wensen ook uitspreken. Kijk, natuurlijk kunnen we vanavond ook zeggen van, nou Heere God, u kent toch onze wensen? Waarom moeten we dan nog bidden? U weet al wat we nodig hebben. Waarom moeten we nou nog... Er zijn inderdaad bepaalde christelijke kringen die daar zo over denken. Die vinden een bidstond of een gebedsavond vinden ze maar raar. Die zeggen, we moeten niet bij elkaar komen om te bidden, alleen maar om te danken. Nou ja, natuurlijk mogen we met elkaar danken. Maar niet alleen. We mogen ook voorbeden doen. We mogen ook bidden, voorbeden doen. En de Jezus die wil graag dat wat onze diepste wens is, dat we dat ook voor hem uitspreken. Heer, ik wil graag ziende worden. Spreek het uit voor het aangezicht van God. Vertel het aan hem. En dan staat er ook zo mooi die uitdrukking. In het 52e vers, de blinde zei tot hem, Rabboni. Rabboni. Er is een vrouw die dat ook zei. Dat was Maria van Magdalena. Toen ze de Jezus ontmoette en dacht dat het de tuinman was. En dat de Jezus maar één ding zei, Maria. En toen zei Maria, Rabboni. En Rabboni betekent mijn meester. Mijn meester, grote meester. En dat woordje Rabboni, dat heeft te maken met aan de ene kant vol eerbied. En de andere kant heeft Rabboni ook het woord in zich dat je naar hem verlangt. Dat je van hem houdt, dat je hem lief hebt. Rabboni. Nou, deze blinde bedelaar die zegt hier Rabboni. Dat ik ziende worden. En dan staat er in het Matthäus evangelie dat er Jezus raakte zijn ogen aan. Dat staat hier niet. Hij raakte zijn ogen aan. En daar staat in het 52e vers hier dat er Jezus zegt, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Er staat niet dat er Jezus zegt, word ziende. Hij zegt heel eenvoudig, uw geloof heeft u behouden, heeft u genezen. Uw geloof. Dat geloof, dat begon al op het moment toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam. En hij begon te roepen. Wat heel mooi naar voren komt in het stukje, dat is dat er Jezus, nadat hij zijn wensen bekendgemaakt heeft, dat er Jezus heel eenvoudig zegt, ga heen. Hij kwam bij Jezus en nu zegt Jezus, ga heen. Ga heen, dat betekent, ja, je mag in vrede gaan. Hij nodigt ons uit, we mogen komen en we mogen gaan. Net zoals Hanna, die kwam met een gekweld, smartelijk hart bij de Heer. En ze zegt, ik heb al mijn smart uitgehuild bij de Heer. En ze ging heen met een gezicht waarop geen droefheid meer te vinden was. Ze ging heen. Ga heen, dat betekent een stukje vrijheid heb je gekregen. De last is van je schouders af. De Heer heeft die last van je afgenomen. Ga heen. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Daar staat, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Misschien wel goed om dat heel duidelijk ook zo te zien. Er zijn sommige mensen die altijd maar zeggen, ja, maar het geloof is toch een gave van God. Dat hoor je heel vaak, het geloof is een gave van God. Want er staat in Efeze 2 vers 8, door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Efeze 2 vers 8. En op grond daarvan zeggen ze, het geloof moet je dan toch maar gegeven worden. Maar in Efeze 2 vers 8 gaat het niet dat, staat niet dat het geloof een gave is. Maar door genade zijt gij behouden. Je behoudenis is een gave van God. En God geeft die behoudenis op grond van jouw geloof. Wij moeten geloven. En God geeft de behoudenis. En hier staat heel duidelijk, uw geloof heeft je behouden. En dat is Gods gave, Gods antwoord op ons geloof. En dan staat er uiteindelijk aan het einde van vers 52, en terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Weet je, als Jezus je aanraakt, als Jezus medelijden met ons heeft, als Jezus zich één maakt met ons, met onze nood, en hij redt ons, hij behoudt ons, dan is er een heel logisch gevolg. Dan volg je hem. Dan wil je hem volgen. En hem volgen, dat betekent niet alleen lijfelijk hem volgen zoals hier staat, maar hem volgen, dat betekent, Heer Jezus, wilt u mijn voorbeeld zijn? Wilt u mij helpen om u een navolger van u te zijn? Om een discipel te zijn? Om u te volgen? Goed, tot zover deze woorden uit Marcus.